Ik wilde gaan beginnen. Goedenavond, raadsleden, duo raadsleden, ambtelijke ondersteuning en in grote getale opgekomen publiek op de tribune. Aan tafel wethouder Vera Spruit. Vanavond op de agenda presentatie A4 Zuid. De resultaten van een onderzoek naar gevolgen van de gemeentes Albertswaard en Oud-Beijerland. Presentatie zal worden gegeven door de heer Prins. En die geef ik bij deze gelijk de gelegenheid.
Deze er maar even bij pakken. Ja. Uw college heeft samen met het college van Oud-Beijerland ons gevraagd dus te kijken naar de consequenties van de A4 voor de beide gemeenten. U zit in het plaatje voorop op de rapportage, ziet u het perspectief dan ook omgedraaid. Ik heb het perspectief speciaal Zuid-Noord in plaats van Noord-Zuid gedaan. Niet dit plaatje hier, maar op uw rapportage die u ziet. Ja, daarom. Dan moet je even anders tegenaan kijken. Precies. Ja, daarom geef ik hem maar even een toelichting op het geheel. En misschien, ik heb het bewust gedaan om er op een andere manier tegenaan te kijken dan wellicht het Rijk zelf zou doen. Wat het doel nu van deze avond is om een stand van zaken te geven van de bevindingen en het delen daarvan. Aandragen van argumenten en die moet u zelf nu of te zijner tijd maar eens afwegen. Dit is geen afgewogen onderzoek, want er is geen echt voorstel voor een tracé of zo. Ligt hiervoor wat afgewogen wordt tegen andere zaken. En vooraf nog even een waarneming dat als er sprake is van een A4 Zuid, dat natuurlijk nationale argumenten daar een rol bij spelen. Rijkswaterstaat zal degene zijn die daar grootste deel van betaalt, verkeerde waterstaat, dus ook bepaalt. Maar dat neemt niet weg dat het natuurlijk van belang is om dat ook vanuit lokaal perspectief daar eens naar te kijken. Waar ik met u wil stilstaan zijn de vier punten die ik daaronder genoemd heb. Context en recente ontwikkelingen, met name Rotterdam vooruit. Procedure om te komen tot de aanleg van een snelweg in zijn algemeenheid. En dan hebben we naar de A4 Zuid hebben we gerekend in een aantal varianten. En de effecten daarvan wil ik u laten zien. En ook milieueffecten wil ik nog iets over zeggen. Ook daar hebben we wat berekeningen aan toegewijd. Ah, er zit geen advies dus bij, het is informatief. Wat u hier ziet is de doelstelling van PMZ. PMZ is project Mainport Corridor Zuid. Die had de A4 Zuid in zijn portefeuille tot voor een jaar, zeg maar. Waren ze daarmee bezig. En ze werkten aan bereikbaarheid, leefbaarheid. En de derde is een aparte, de publiek-private samenwerking. Zij moesten onderzoeken, omdat Verkeerde Waterstaat geen geld had voor die verbinding, maar hem eigenlijk wel wilde. Kunnen we hem niet privaat gefinancierd krijgen? Daarmee is dat project PMZ de markt opgegaan, iedereen gevraagd en discussies gevoerd. En uiteindelijk hebben ze dat weer teruggegeven aan Verkeerde Waterstaat. Wij krijgen een A4 Zuid niet gerealiseerd, privaat gefinancierd. En daarmee eindigde eigenlijk ook A4 Zuid, of het PMZ corridor. Eigenlijk is het stokje overgenomen door Rotterdam vooruit. Rotterdam vooruit is weer onderdeel van Randstad Urgent. En daar ga ik nu verder op in. Oh, daar ga ik één te veel. Rotterdam vooruit heeft de vraag van welke investeringen zijn nodig om de Rotterdamse regio op lange termijn duurzaam bereikbaar te houden. En ik heb daar even een aantal punten genoemd waar Rotterdam vooruit mee bezig is geweest en wat ze gaan doen. Een brede publieksconsultatie. Ze gaan zich focussen op de middellange en lange termijn. Daarbij moet u denken van, we hebben de A15 straks verdubbeld. Dat besluit valt binnenkort, daar gaan ze vanuit. De A4 Delft-Schiedam is aangelegd. Er is een A13, A16 om Rotterdam heen gelegd. En zijn we dan klaar in dit gebied? Dat is eigenlijk de vraag die voor ligt. Nou, daartoe hebben ze een notitie rijkwijd en doelbereik neergelegd. Dat is moeilijke woorden voor een stapnotitie die je maakt als je ook een MER moet maken. Planmer in dit geval. Op de site staat inmiddels van Rotterdam Vooruit ook een bundeling van de reacties die daarop zijn binnengekomen. En van de adviezen. De commissie Mer heeft erop over geadviseerd. En Rotterdam Vooruit heeft daarop geantwoord. En wat, dan komt er eigenlijk een streep, want dat is de toekomst. Ze gaan een masterplan opstellen. Die de functie heeft van een verkenning in het geheel. En men heeft in de planning staan om het najaar 2009 dat gereed te hebben. Nu dus eigenlijk zo ongeveer, het concept. Het concept wil men gebruiken voor het najaarsoverleg met de minister. Er is elk najaar ter voorbereiding van de begroting is er een najaarsoverleg van de landsdelen met de minister. Om te kijken van welke projecten moeten met welke status opgenomen worden in de begroting van Verkeer en Waterstaat. Nou, om de consequenties van de plannen allemaal duidelijk te maken, zal ook een heleboel afkortingen volgen dan. Een maatschappelijke kostenbatenanalyse en een planmer milieueffectrapportage. Dat is een globale milieueffectrapportage, zal men ook gaan opstellen. Dus Rotterdam Vooruit heeft nog wel wat op zijn bordje liggen op een hele korte termijn. En hier is een plaatje uit de presentatie van Rotterdam Vooruit. Wat ze zeggen, wij willen eerst de grote knelpunten die wij hebben liggen, willen we dan oplossen. En dit noemen ze als zijnde de grote knelpunten waar ze mee aan de gang moeten. De rode kleur, dat zijn wegvakken en knopen die in 2020 een probleem zijn. En de blauwe kleuren zijn de wegvakken na 2020. En ook hier gaat men uit van de ombouw van de A15. Maar ondanks die ombouw van de A15 die dan gerealiseerd is, verwacht men daar na 2020, maar in sommige gevallen, en zeker voor u van belang op het knooppunt Groene Kruisweg A15, toch ook een probleem. Wat heel duidelijk ook in het oog springt, zijn de oeververbindingen die natuurlijk problematisch zijn vanuit nationaal perspectief als men daarnaar kijkt. En hier gaat men dus op zoek naar een oplossing voor. En welke wegvarianten zijn dan allemaal onderzocht? Ik heb ze hier op een rijtje gezet. Ik hoop dat dat voor u enigszins duidelijk is. In die kleine kopieën is dat wat minder duidelijk. Er zijn oeververbindingen zoals Oranje Tunnel, Blankenburg Tunnel. Of verbreding van Benelux Tunnel waar men aan denkt. En een A4 Zuid. Hier heb ik die wit gemaakt. Maar ook wel een ander tracé, het Welplaat-tracé zoals dat heet. Die dan eigenlijk bij de bocht op de A15 zo'n beetje uitkomt. En die je eigenlijk als meer als logische verbinding door kunt zien als er ook zoiets aangelegd zou worden als een Blankenburgtunnel. Er is ook nog een variant waarin men die A4 Zuid niet helemaal aanlegt, maar zo'n beetje half en dan bij Spijkenisse laat afbuigen. Als een ringweg rond Spijkenisse. Met nog weer een pootje naar de N217 en de Hoekse Waard. Dat is een variant die men ook onderzoekt daar. Ik heb hier naast al een conclusie staan dat de A4 Zuid. Ja, Rotterdam Vooruit gaat dus niet over A4 Zuid. Dat gaat over een geheel van verbindingen. En ik laat u om het gemakkelijk te maken alleen maar de autoverbindingen hier zien. Maar ook openbaar vervoerverbindingen spelen nog een rol. En lokale wegverbindingen in Rotterdam. Hè, de oeververbindingen die men lokaal ook nog wil. Ik denk dat u het dan hebt over zo'n 20 à 30. Ook lokale bruggen nog weer naar stadshavens als men dat gaat ontwikkelen. En nieuwe metrolijnen. Dat speelt ook allemaal een rol. Hier heb ik geprobeerd het krachtenveld van Rotterdam Vooruit in beeld te krijgen. BG, dat is de bevoegd gezag, is Verkeer en Waterstaat in de stadsregio Rotterdam. De portefeuillehouder verkeer en vervoer van de stadsregio. Samen met de minister van Verkeer en Waterstaat, dat zijn de initiatiefnemers van het geheel, of bevoegd gezag van het geheel. En bij de initiatiefnemers, dan ziet u al een hele rij aan organisaties verschijnen. Dan schuiven ook de provincie Zuid-Holland en Vrom schuiven daar nog aan. En in het veld daaromheen van iedereen die daar invloed heeft op het geheel, kunt u zich ook een heleboel partijen voorstellen waar ik een aantal van heb genoemd. Maar ik loop ze nu even niet allemaal bij langs, want de tijd is beperkt. Hier heb ik een plaatje van de A2, zoals die nu omgebouwd wordt bij Utrecht, opgenomen. En waarom deze? Dit is een van de eerste eigenlijk waar men een nieuwe verbinding of een vernieuwde verbinding ondergronds of verdiept gaat aanleggen vanwege leefbaarheidsoverwegingen. Hier ziet u zicht op Leidse Rijn. En het Leidse Rijn wordt door de, onder andere de A4, maar ook door het Amsterdam-Rijnkanaal gescheiden van de stad Utrecht. En om die scheiding wat minder te maken, gaat men daar verdiept. Tegenwoordig hebben wij rond de tracéprocedures twee mogelijkheden. Een verkorte tracéprocedure en een uitgebreide. De verkorte, dat is bewijziging van bestaande infrastructuur. Die zou men, had men kunnen toepassen, waren de wet daarvoor geschikt voor de A15. Als je het bestaande tracé gebruikt en je gaat alleen maar verbreden, dan mag je een verkorte tracéprocedure doen. Maar hier leggen we nieuwe infrastructuur aan, dus hier moeten we kijken. Bij een A4 Zuid is alleen een uitgebreide tracéprocedure aan de orde. En dan een aantal hoofdfasen in zo'n tracéprocedure. Als ik links even kijk, verkenning, planstudie, realisatie. Dat zijn een aantal punten. Die vindt u ook terug in de begroting van Verkeer en Waterstaat. Het MIRT, waar de projecten allemaal staan. Die zijn geordend naar verkenning, planstudie en realisatie. En verkenning, ja, dan zeg je van, we hebben een probleem en we zouden er iets aan moeten doen. En voor wie is het eigenlijk een probleem en wordt dat probleem groter? En bij de planstudie, daar ben je al wat verder. Daar kijk je van, ik heb dat probleem gezien en welke oplossingen zijn daar mogelijk? En nader in te zoomen, welke gaan we kiezen? We vergelijken dat met elkaar. En als we gekozen hebben, wat zijn nou precies de consequenties daarvan? En je kunt zich wellicht voorstellen, nou, heeft allerlei, ik heb hier van 1 tot 5 genoemd, allerlei deelfasen zijn daar weer en allerlei besluitvormingspunten die je dan overheen moet om in de volgende fase te komen. En daar moeten allemaal nette documenten liggen met een voorstel tot een besluit die het bevoegd gezag dan kan nemen. En voor uw informatie, ik heb A15, de ombouw. Daar gaan we een heleboel van uit dat die gerealiseerd is. Maar er is nog geen uitvoeringsbesluit. Er is nog geen besluitvorming daaromtrent onherroepelijk genomen. Daar zal ik straks nog wel even op terugkomen. Rotterdam Vooruit, die pakt de verkenning op. Als ik naar de verkenning die Rotterdam Vooruit oppak, doorga naar de planstudie, dan zou er uit Rotterdam Vooruit de rapportage moeten komen dat men daar de A4 Zuid grote prioriteit geeft. Want anders dan ga je niet verder met een planstudie, dan houdt het daarop. En dan gaat men eerst bezig met andere zaken en zegt dan pas later met de A4 Zuid dat is van belang. Nou, als wij met een planstudie beginnen, dan wordt netjes met een startnotitie begonnen. Daar kunt u op inspreken, zienswijze geven. En vervolgens wordt die startnotitie vastgesteld en dan noemen we ze ineens richtlijnen. Dat zijn de richtlijnen die dan vastgesteld zijn bij zo'n project door de minister. Dan wordt er een trajectnota MER wordt opgesteld. En die trajectnota MER heeft een heleboel deelrapporten. Als ik bijvoorbeeld bij de A4 Delft-Schiedam kijk, zijn dit ongeveer de deelrapporten die verschenen zijn. Ik geloof dat Delft-Schiedam iets van 20 rapporten in totaal had die erover verschenen. Daar bent u al met zo'n stapel bezig over een dergelijke verbinding. Er staan een beetje wat voor zaken er aan de orde moeten komen. Ook dan moet men nog weer, en dat heeft het Rijk met zichzelf afgesproken, een marktscan doen om private financiering van de grond te krijgen. Op die trajectnota MER volgt ook weer inspraak en advies. De commissie MER speelt daarin ook een belangrijke rol. Die gaat die milieueffectrapportage beoordelen of daar alle zaken voldoende onderzocht zijn. En dat is, mocht het zover komen, voor u als gemeenteraadsleden denk ik een dankbare bron van informatie. Daar volgt daarop een standpunt van het bevoegd gezag. Die zegt dan van, ik wil die en die weg op die manier aanleggen met die aansluiting en daar komt hij langs. Dan, Als dat besloten is en opgesteld, gaat men naar het ontwerp tracébesluit. Dan weten we precies uitdetailleren van de gekozen variant. De inpassing wordt nader onderzocht. De milieukosten, de kosten worden ook verder in beeld gebracht. Ook daar volgt weer inspraak en advies op. Zienswijzen worden daarop ingebracht. En dan heb ik daar met een pijltje A15 staan. Dat is de ombouw van de A15 zit nu in deze fase. Daar is net inspraak en advies op geweest op het OTB, ontwerp tracébesluit. En de minister gaat, zo is de planning, in 2010 een tracébesluit vaststellen. Maar dat volgt dan nog. En pas als het tracébesluit genomen is, dan zijn er beroepsprocedures mogelijk. Die langer of korter natuurlijk kunnen duren. Maar voor die tijd is dat niet aan de orde. Dan is er pas sprake van een onherroepelijk besluit met juridische gevolgen. Waar men voor naar de rechter kan. En dat vastgestelde tracébesluit moet opgenomen worden in bestemmingsplan. En ja, allerlei vergunningen worden daarop aangevraagd. Ik heb even geschat de minimumtijd die er voor zo'n A4 Zuid zou kunnen gelden. Als je heel snel gaat, als Rotterdam Vooruit straks zegt, A4 Zuid heeft hoogste prioriteit. En men wordt ook direct begonnen om de planstudie te doen. Dan is er minimaal toch wel van 2010 tot 2015 is men aan het studeren op dit soort punten. Maar daarnaast ter illustratie nog wel even de A15 gezet. Wat eigenlijk een makkelijker verbinding is, omdat je daar langs het bestaande tracé gaat. Daar verscheen de startnotitie in 1997. En 2010, volgend jaar, gaat de minister daarover besluiten. Dus 13 jaar hebben ze daarover gedaan. Dus nog even. En ik zou ook helemaal niet verbaasd zijn als de proceduretijd voor een A4 Zuid 13 jaar zou zijn. Nou, een ander ding wat belangrijk is in de planning is de begroting van Verkeer en Waterstaat. Je kunt zich voorstellen dat redelijk belegd is met projecten. En alles tot 2020 is vergeven. Tot 2020 is er geen ruimte voor nieuwe projecten bij Verkeer en Waterstaat. En daarna vormt zich ook alweer een wachtrij voor nieuwe projecten. Dus als ik naar de begroting kijk, dan en je zou Rotterdam Vooruit zou de A4 Zuid de hoogste prioriteit geven. En in de begroting van Verkeer en Waterstaat zou men dat ook vinden. Dan ja, zou je rond 2020 daaraan kunnen denken dat je dan aan de orde bent om geld uit te geven daarvoor. Maar dat lijkt me niet waarschijnlijk. Ik denk dat u eerder aan tientallen jaren verder moet denken. 2030, 2040. Dan heb je pas sprake van financiële ruimte in de begroting van Verkeer en Waterstaat. En we zijn niet kinderachtig met proceduretijd zoals u hoort voor dit soort zaken. Oh, ja. Nog even samengevat. A4 Zuid. Ik heb hier trouwens hiernaast van u en al wat plaatjes van het tracé uitgevergroot. En dit is net langs de bebouwing zo'n beetje van hier in Portugal. U zult het herkennen. A4 Zuid zit in de verkenningsfase, maar met een heleboel andere projecten in Rotterdam-Zuid. 6 tot 12 jaar mag u rekenen op een tracéprocedure. En de financiële ruimte in de begroting, dan, ja, dat is pas over 10 tot 30 jaar. Door al deze procedures ligt er niks vast, maar daar heb ik een aantal puntjes bij staan. Want in het drukke Nederland kan natuurlijk... Ja, dank u wel. In het drukke Nederland kan natuurlijk niet zoveel ingepland worden. En het tracé voor de A4 Zuid is al jaren gepland. Men heeft er gemeentegrenzen zelfs op aangepast. Zodat het allemaal op deze hoogte in de gemeente Rotterdam komt te liggen. Bij Hoogvliet. En feitelijk niet door het gebied van gemeente Albrandswaard gaat. En feitelijk is er eigenlijk maar één tracé mogelijk. Ik heb u net ook een welplaattracé onder Spijkenisse aangewezen. Dat is iets wat... als ik er tegenaan kijk, zeer onwaarschijnlijk is, omdat daar in de planning helemaal geen rekening mee gehouden is. Dus daar liggen natuurgebieden gepland, daar liggen andere zaken gepland. En dit heeft men al van decennia lang vrijgehouden hiervoor. Dit plaatje vond ik op het laatste moment nog, dat hebt u niet in de presentatie zitten. Dat is Beneluxplein. Waar dan een A4 Zuid hier zo zou moeten aantakken. En hier overheen, over al deze bogen heen. Dus op plus 18 meter komt het dan uit. Dat is echt heel hoog. Ook over de metro die zich dan ook tussen gewurmd heeft. Daar zou die langs moeten. En dat is een van de vaste punten die je natuurlijk hebt in het, bij de planning van het geheel. Er is, het PMZ heeft een aantal J hier ook gehouden om te verkennen van hoe dat eruit ziet. Ik heb dat even overgenomen. Dit noemen ze optie 2. De A4 komt op Maaiveld tussen Welhoekse Dijk en de Groene Kruisweg. Hier ziet u de Groene Kruisweg en hier de Welhoekse Dijk. En ja, daartussenin op een plek laat men die naar beneden gaan en dan komt er een tunnel onder de Oude Maas door. Hier ziet u het hoogteprofiel. Dit is de plus 18 meter bij Beneluxplein. Daar zit hij tussen op plus 8 bij de Groene Kruisweg. Onder Welhoekse Dijk. En onder de Oude Maas door. En dan komt hij daar weer boven. Nou, dit zijn ook varianten die men dan noemt. Of een heel ingepakte of een helemaal niet ingepakte variant. Optie 1 die ze dan noemden. Ik heb ze even in een andere volgorde. Die komt op Maaiveld tussen Groene Kruisweg en de Beneluxplein. Dus voordat hij bij de Groene Kruisweg is, duikt hij al onder de grond. Je ziet hem hier ook, het hoogteprofiel, ook plus 18. Ja. Dit is een goede optie volgens de projectleider PMZ, zei dat ook. Mijn collega's die zich met de verkeerstechniek ook bezighouden, die hebben er wel twijfels over. Want wat er hier niet in staat, zijn de bogen. De bogen waarmee die aan de A15 dan vastgehangen zal moeten worden. En het in- en uitvoegen dat mag niet plaatsvinden in tunnels, volgens de recentelijke tunnelwetgeving. Dus je moet ingevoegd zijn voordat je een tunnel ingaat. En of dat nou precies lukt voor die tunnel of dat na die tunnel is, nou, dat is wel een kritisch punt of je dat voor elkaar krijgt. Maar dat is iets voor nadere uitwerking. En zo gedetailleerd hebben we hier niet naar gekeken. Nou, een optie 3, die ze toen in het PMZ ook al zelf van tafel veegde. Dan gaat hij ook nog over de Welhoekse Dijk heen. Komt op Maaiveld tussen Oude Lijn en Welhoekse Dijk. Deze mogelijkheid is niet wenselijk met betrekking tot kruising van de Welhoekse Dijk. Als ik dit zo hoor, zult u dat kunnen beamen. Voor het berekenen van verkeerseffecten maakt het natuurlijk niet uit hoe hoog je ligt. Of je nou hoog of laag ligt, kunnen de auto's daar langs. Daar hebben wij nu in eerste instantie nader naar gekeken. En we hebben eigenlijk twee varianten gehad. Een variant met en zonder een aansluiting op de Groene Kruisweg. En die aansluiting op de Groene Kruisweg die kan eigenlijk niet direct. Ook weer vanwege die afstand die je moet houden van het in- en uitvoegen. Die zal je een stukje naar het zuiden moeten verschuiven van de Groene Kruisweg. We hebben hem hier op de Duifhuisweg gezet. Daar zou je ook aan kunnen denken om daar nog een aparte verbinding naartoe te laten gaan. Nogmaals, geen waardeoordeel of dat wenselijk is of niet. Ik probeer dat alleen maar met elkaar te vergelijken. Een andere variant die we bekeken hebben is één met alleen een aansluiting bij Spijkenisse. En beide eigenlijk met de vraag, levert dit uw gemeente op enige wijze verkeerskundig voordelen op of nadelen? We hebben nou natuurlijk ook nog een referentiesituatie om mee te vergelijken. Variant 1. Referentie zonder een A4 Zuid. Die ene met aansluiting bij Hoogvlieg Albrandswaard, die heeft ook bij Spijkenisse en ook bij Oud-Beijerland een aansluiting. Die heeft 3 aansluitingen op dat stukje. En een A4 Zuid met aansluiting bij Spijkenisse, die hebben nog een brug gegeven naar Oud-Beijerland. Dus een tunnel onder het Spuidoor en een brug naar Oud-Beijerland. En voor de volledigheid, maar dat is een heel eind bij u vandaan, geen noordboog tussen de A29 en de A4 Zuid. Dus dat je niet van zo'n rondje kan rijden als het ware daar. En zo ziet die aansluiting met variant met 3 aansluitingen zo'n beetje uit. Via de Duifhuisweg is de Groene Kruisweg dan aangesloten. Dit is bij Spijkenisse de aansluiting. En bij Oud-Beijerland met een aparte nieuwe verbinding op die A4. En we zijn uitgegaan van tunnels, maar de verkeerskundige maakt dat inderdaad niet zoveel uit. Dus de variant met alleen een aansluiting naar Spijkenisse met een brug naar Oud-Beijerland. En dan hoop ik dat u dat kan zien, want op de kleine handout is dat niet zo heel erg duidelijk. Ik heb even een plaatje, wat zijn de effecten van die varianten nu voor 2020 op de verkeersintensiteiten op de Rijkswegen. En dan zijn de blauwe cijfers zijn de situatie zonder A4 Zuid. Het rode is de variant met drie aansluitingen, waar u dus ook min of meer hier een aansluiting hebt. En turquoise, om het te noemen, heeft alleen een aansluiting bij Spijkenisse. Met een brug naar Oud-Beijerland. Nou, de effecten die je dan ziet, allereerst op de A29, dat is natuurlijk een belangrijke reden om het te doen. Bij Barendrecht gaan de intensiteiten van 136 in 2020 omlaag naar onder de 100.000. En zeker zuidelijker op de A29 zul je dan ongeveer halveren van de intensiteit. Dat betekent dat de A4 zelf een heleboel verkeer overneemt. Die wordt eigenlijk, ziet u, net zo druk wel als die A29. Wat je vervolgens ook ziet, is een afname van het verkeer op de A15. Zowel in de variant met één aansluiting als de variant met twee aansluitingen. Want deze bajonetverbinding, zo'n Z-verbinding van Benelux via A15 naar A29 Zuid, die gaat er dan uit. Daar heb je dan in één keer een doorgaande verbinding heb je erin. Wat het wel betekent is dat je natuurlijk een verkorte verbinding op de A4 hebt, op de Benelux corridor. Daar neemt het verkeer een 10% toe. En dat zullen we straks ook zien, is een van de grootste knelpunten. Dat zat ook bij de knelpunten natuurlijk. Dus met alleen een aanleg van de A4 Zuid vergroot je je knelpunten. Met drie aansluitingen zie je meer verkeer. Want meer verkeer hier op de rode is wat hoger dan het turquoise. Hier is dat weer niet het geval. Heeft ook te maken met de richting van het verkeer. En met de A4 Zuid zie je ook op de nog zuidelijker deel van de A4 natuurlijk een toename van het verkeer. Als ik dan nog verder inzoom naar uw gemeente. Dan en de Groene Kruisweg even pakken, want daar zien we de meeste ontwikkelingen. Zodra je hier in het westelijk deel is de afname niet zo heel erg groot. Hoe verder je naar het oosten komt, hoe meer profijt je er eigenlijk van hebt dat je een aansluiting hebt. Ik pak even die rode. Hoe meer profijt je van hebt dat je een aansluiting hebt op de A4 Zuid. Hier bijvoorbeeld gaan de intensiteiten van 43.000 die ze zouden zijn zonder A4 Zuid naar 31.000. Maar als je zelf geen aansluiting hebt, dan is natuurlijk effect een stuk minder op het geheel. Wat je in Albrandswaard dan zult zien, is dat het verkeer zich heel anders gaat richten. In de ochtendspits is het nu natuurlijk oostwaarts gericht naar de A15 toe, naar Rotterdam toe. Zodra je hier een aansluiting zet, zullen de inwoners van Albrandswaard zich gaan verdelen. Mensen die meer naar Benelux corridor of naar het zuiden moeten of naar A15 het westen toe, gaan natuurlijk westwaarts gericht, of je nou uit Rome komt of uit Portugal. Wat je wel ziet, vind ik ook wel een belangwekkende voor u, is alleen een aansluiting bij Spijkenisse. Dat zijn die turquoise waren we daarin. Dat geeft toch een behoorlijke afname van het verkeer op de Spijkenissebrug. Wat op zich natuurlijk logisch is. Mensen uit Spijkenisse zullen dus minder gebruik gaan maken van de Groene Kruisweg om die helemaal af te rijden. Of om bij de aansluiting aanverleng te komen. Spijkenisse zit natuurlijk erg verlegen op uitgangen van de kern. En daar bevinden zich ook ongeveer de grootste aanhangers van de A4 Zuid. Nou, op uw lokale wegen verder zijn de effecten redelijk beperkt. Hier zie je wat. 8000, 6000, maar met 3 ja, blijft het ongeveer op de oude hoogte zo ongeveer zitten. Dus samengevat, op het oostelijk deel heb je het meeste profijt van een variant waarbij je een eigen aansluiting zou hebben. Ik vat ze samen. Ik heb hier nog een paar plaatjes met de overbelasting van de wegen. En dit is avondspits aldoor, dit is de referentievariant. Nou, rood is verkeerd. Hier ingezoomd op de avondspits en de referentievariant in uw gemeente. Als we dan deze aanleggen met 3 aansluitingen, dan zie je opvallend genoeg dat zo'n A4 Zuid eigenlijk niet genoeg heeft aan 2x2 rijstroken. Dus dat die eigenlijk, dat zoveel verkeersvraag is, dat er dat je al gauw moet denken aan een spitsstrook erbij of zoiets. En ja, en hier wordt het natuurlijk een stuk rustiger. Ook de rode delen op de A15 verdwenen. Ingezoomd, nou dat gaf al niet zo heel veel problemen. Die kruispunten, sommige kruispunten wat, maar dat wordt dan iets beter. Met 1 aansluiting, dan constateren we dat die aansluiting spijkenissen wel heel erg zwaar belast wordt. Dat wordt een gigantische aansluiting dan. In ieder geval in deze variant zoals doorgerekend. Wat ik nog even zeggen wil, nu ik op de turbo sta. Een eigen aansluit ligt in zekere zin ook weer niet voor de hand. Want we hebben een variant met 3 aansluitingen gedaan. En zoals u wellicht weet, Rijkswaterstaat houdt niet van aansluitingen op. In ieder geval veel aansluitingen op wegen. Dus men zal vanuit Rijkswaterstaat geen aandrang hebben om u een eigen aansluiting te geven. Die aandrang zal vanuit Hoogvliet dan wel van u moeten komen. Mits u dat zou willen. En dan kijkt men ook gauw financieel naar u, moet ik u zeggen. Globale milieueffecten. Ja, dus alleen globaal te kijken. Ontwerp is nog niet uitgewerkt. Dus het is in feite een lijn. Nog niet besloten. Je zou kunnen kijken naar luchtberekeningen. Maar die zijn zeer complex. En die moet je eigenlijk alleen doen op het moment dat je een beetje uitgewerkt ontwerp hebt. Dus we hebben naar geluidhinder gekeken. Dat is redelijk gemakkelijk te berekenen. Maar daar hebben we ook nog weer vereenvoudigingen op toegepast. Een variant van een, stel dat er een A4 Zuid over de hele lengte op maaiveld wordt aangelegd. Stel dat er een A4 Zuid over de hele lengte op met een scherm van 2,5 meter hoog wordt aangelegd. En stel dat er een A4 Zuid aangelegd wordt die over de hele lengte verdiept is. Dus we zijn niet uitgegaan van tunnels, maar dat die de hele zaak boven gronds is. Dat is het alleen dus om u een idee te geven. Al de varianten die ik eerder liet zien, die gaan. En het meest voor de hand liggende is dat ze halverwege of een deel van Portugal in ieder geval ondergronds zijn. Daar kloppen deze plaatjes in ieder geval niet. He, want het deel waar je ondergronds bent, daar heb je natuurlijk geen geluidhinder. Deze kleurtjes, wat is erg aan deze kleurtjes, is vervolgens de vraag. Daar heb ik even dit bij gezocht. Onder de 48 dB is geen probleem in de wetgeving. Van 48 tot 58 is BMW bevoegd om ontheffing te verlenen. Maar moet BMW wel aantonen alles uit de kast te hebben gehaald om de overschrijding van die norm te voorkomen. Dus dan heb je een verplichting daartoe. En boven 58 dB mag niet. Nou, als we deze kleurtjes pakken, boven 48 dan zit je hier halverwege het geel. Halverwege het geel zit je te hoog voor wat betreft wat niet mag. Dus op maaiveld is ondenkbaar dat die aangelegd wordt. Daar kunnen we makkelijk over eens zijn. Het deel wat ontheffingsplichtig is, die zit hier, ja, die zit hier tussenin. Die zou met maaiveld op scherm wat betreft het geluid misschien net kunnen. Ik heb ook nog eens even gekeken naar een verdiepte aanleg. Alleen verdiept. En u ziet wellicht opvallend genoeg dat verdiept het slechter doet dan op maaiveld met scherm. Maar ja, de trucendoos is natuurlijk nog niet open. Want je kunt ook verdiept nog weer een scherm. Of verdiept met half scherm of wat dan ook. Maar ja, op den duur worden de varianten zoveel. En het gaat om een idee.
Met de inrichting.
dan is die wel gewoon OVW verdiept, is die gewoon open naar boven. Dan ligt die 1,8, dus een mansgrootte ligt die dan onder het maaiveld. En verdiept alleen zal dus ook onvoldoende zijn om te doen. Dus dan zal meer uit de kast gehaald moeten worden. Maar met maaiveld met scherm kom je eigenlijk al een heel eind om te voldoen aan de geluidsnormen. Dus een scherm van 2,5 meter geeft betere resultaten dan verdiept. 1,8 meter. Behoorlijke resultaten. Waar ik u voor luchtkwaliteit nog over wil wijzen is in- en uitgangen van tunnel. Over het algemeen geven berekeningen voor 2020 aan dat luchtkwaliteit heel aardig geregeld is in Nederland. Vanwege het schoner worden van het voertuigenpark. Maar de in- en uitgangen van tunnels blijven problemen. Dus, en daar is hier natuurlijk ook aldoor sprake van. Nou, daar is men ook aan het nadenken hoe kunnen we dat dan oplossen. Nou, verdunners, reinigers. En ik heb hier even een plaatje opgedaan van een grote afzuigkap voor zoiets. En daar kun je dan aan denken. Ja, zo'n scherm. Ik heb de lof er wat betreft de geluidhinder voor gezongen. Maar het geeft natuurlijk wel optische vervuiling. Wat dat betreft heb je natuurlijk liever een verdiepte ligging. En hier zijn een aantal conclusies, maar die zal ik niet herhalen, want het meeste heb ik u al verkondigd. Dank u.
Dank u wel, heer Prins. We zijn er met tijd en nog zou nemen. Nog vragen aan de heer Prins, de aanleiding van deze presentatie? Ik kijk eerst naar deze kant. Ja. Gezien de opkomst van het publiek zijn er misschien op de publieke tribune nog mensen die vragen willen stellen naar aanleiding van de presentatie van de Prins. Ja? Er was een microfoon daar, maar ik weet niet of die er nog is.
Vandaag niet.
Als u even naar voren wilt komen en even gebruik wilt maken van de microfoon.
Ja, deze kant.
Even een naam en dan...
Mijn naam is Hofman en ik woon op de Welhoekse Dijk. Ik had eigenlijk een vraag, is de rekening gehouden met de situatie in 2020? Waar dus de uitbreiding van de Tweede Maasvlakte aanwezig is. En waar er dus, laten we zeggen, het vrachtverkeer enorm toe zal nemen. En daarmee ook de geluidsoverlast.
Ja, het zit erin. Zij dat Maasvlakte in 2020 nog... in aanbouw is als het ware. Hè. Die lopen nogal een tijdje door.
Dank u wel.
Dan laten we zeggen, hoeveel vrachtauto's is dat percentage procentueel gezien?
Dat weet ik hier zo niet.
Dat staat in het rapport van Rijkswaterstaat. Die kwamen overigens over iets meer voertuigen dan u komt. U komt op, dacht ik, 80.000, 72.000. Rijkswaterstaat heeft in zijn verkeersberekening rekening gehouden met 84.000 auto's. Waarvan 20% vrachtauto's. En ik neem aan dat als dat 20% vrachtauto's is, dat dat een andere berekening geeft voor het milieueffect, als dat het 10% auto's is.
Klopt.
Ja. Dus, maar die zijn wel betrouwbaar dan de berekeningen van de vrachtauto's.
Daar kunnen geleerden nogal over verschillen. Waar wij gebruik mee hebben gemaakt is het verkeersmodel van de stadsregio Rotterdam. Die goedgekeurd is door de stadsregio Rotterdam en waar alle gemeenten binnen de stadsregio hun berekeningen mee doen. Okay. En Rijkswaterstaat heeft een ander model die globaler kijkt, maar dan kunnen wij veel minder inzicht geven wat er binnen de gemeenten gebeurt. Maar als u zegt 80.000, 84.000, met dat verschil ben ik al heel blij op dat soort termijnen.
En daarbij waren dan ook heel veel gevaarlijke stoffen. Dat klopt. Dat kan ook met de tunnels, zoals u die voorgesteld hebt.
Nou, ik heb geen voorstel voor de tunnels gedaan. En wil je gevaarlijke stoffen door de tunnel doen, dan hebben zij er eisen aan tunnelveiligheid, moeten sprinklerinstallaties enzovoort aangelegd worden. Dus dat is dan pas aan de orde, ja.
Dank u wel. Dank u wel, meneer Hofman. Ik begreep dat er nog meer mensen waren die vragen. Ik heb nog maar 5 minuten. Ik wil er niet op jagen, maar...
Goedenavond, ik ben Gerla en ik woon ook in dit mooie gebied. Het is nu nog groen. Een van de opties die ik niet hoor in het voorstel is complete ondertunneling zeg maar over het hele tracé. Want nu vanaf 18 meter hoogte tot en met de tunnel, dat is zeker niet op maaiveldniveau. Dus het effect in het milieu moet veel groter zijn dan wat u nu geschetst heeft. Dus daarom de optie om complete tunnel vanaf het verkeersplein tot en met de tunnel aan toe. Is dat ook een optie?
Meneer Prins.
Wat je moet in ieder geval 18 meter over knooppunt Brienenoord heen, Benelux heen. Dan moet je dalen, dan moet men nog uitvoegen, misschien met parallelbaanstructuur. Daar heb je natuurlijk een bepaalde lengte voor nodig. Pas als dat invoegen, uitvoegen gedaan is, dan zou je volgens de tunnelwetgeving die tunnels pas in moeten. Of je moet over die hele lengte die tunnels of die breedte aanhouden. Nou ja.
Dat laatste zou mijn voorstel zijn om dat hele tracé dan te ondertunnelen. Want dan heb je niet die 18 meter te overbruggen naar de tunnel toe. En in de milieueffectrapportage, als er alleen op maaiveldniveau de berekeningen gedaan worden, dan is dat feitelijk niet een reële berekening.
Nee, ik heb geen berekeningen voor een milieueffectrapportage gedaan. Ik heb u een paar gevallen getoond om de effecten van verdiept en afscherming aan te leggen. En ik zei al, ze zijn niet reëel, want die gaan uit van op maaiveld voor de hele lengte. En al die varianten die ik u liet zien, die gaan of hier, of hier, of hier gaan ze. Ik kan ze beter daar even aanwijzen. Of hier, of hier, of hier gaan ze ondertunneld worden. En of hier kan, nou, er wordt gezegd dat de projectleider PMZ, die was een voorstander daarvan. Ik hoor bij u in de gemeente ook de meest instemmende geluiden daarvoor. Nou, dat zal denk ik voor u nog een hele strijd worden om zoiets gedaan te krijgen. Maar je blijft eraan gebonden. Je kunt niet hier verdiept al liggen. Je blijft hieraan gebonden op 18 meter. Ook de aanleg van de A15 gaat ervan uit dat er op 18 meter een verlengde A4 Zuid, daar moeten ze mee rekening houden, op die hoogte eroverheen gaat.
Goed, dank u wel. Gezien het tijdstip wil ik graag de vergadering beëindigen. Dank u wel voor de presentatie.